Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus en daarvan de 15e zondag afdeling, vraag en antwoord 37. Wij noemden u zondag 15, vraag en antwoord 37. Daar vraagt de onderwijzer, wat verstaat gij door het woordeken geleden? Hij antwoordt daarop dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enig zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Tot zover. Schrijf wij hierboven zijn lijden en overdenk in de eerste plaats, hij heeft geleden. In de tweede plaats, waaraan hij heeft geleden. In de derde plaats, waartoe hij heeft geleden. Zijn lijden. Hij heeft geleden. Waaraan heeft hij geleden? En waartoe heeft hij geleden? Geliefde de Heidelberger gaat ons hier vragen, wat verstaat gij door het woordeken geleden? Om ons daarmee bij de aanvang te leren hoe arm onze taal, hoe arm onze woorden, hoe arm de voertuigen van onze gedachten, de woorden zijn. En dat een klein woord zulk een onmetelijke zaak kan aanwijzen. Nochtans kan het woord op zich nooit de zaak uitdrukken. Dat is ook zo bij het koninkrijk Gods. Het is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Hoe zullen wij, wanneer wij iets verstaan van de Heere, iets van zijn zaligheid mogen proeven, dan zijn de schoonste woorden nog arm. Ja, dan zijn wij eigenlijk woordeloos. Wat verstaat gij door dat veel gebruikte woordeke geleden? Een woord dat ook onder de mensen een grote bekendheid heeft. Een woord of een zaak waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd. Een woord dat in de rouwadvertenties tot uitdrukking wordt gebracht, als men het heeft over overleden of overlijden. Een woord dat de een meer, de ander minder, ook in zijn persoonlijke leven ondervindt, het lijden en het geleden hebben. Een lijden dat ook over deze wereld zo heen gegaan is en nog, zodat wij niet zouden kunnen dragen, nog verhalen, wat er op dit ogenblik ook gevonden wordt aan lijden. En wat er gevonden wordt aan onzegbaar en onuitsprekelijk leed, naar lichaam en ziel. Ja, wie zal dat ooit kunnen bevatten, wat allemaal geschiet op deze wereld en in het hart van de enkeling. Maar, nu gaat de Heidelberger spreken over het woord geleden, het woordeke. Zoals het voorkomt in de belijdenis der kerk, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. En omdat dat lijden zulke geheel enige plaats inneemt, omdat dat lijden eigenlijk zo onvergelijkbaar groot is, daarom gaat hij ons niet bezighouden met een uiteenzetting van het lijden in het algemeen, maar met het geheel enige lijden van de Heer Jezus Christus, wat Hij geleden heeft. En daarin drukt de Heidelberger zo schoon uit, dat bijzondere, dat enige, wat er is in de Heer Jezus Christus. En dat wij wel zijn discipelen kunnen zijn of worden door zijn genade, maar nooit kunnen peilen in de diepste zin zijn lijden, zijn blijdschap, zijn vernedering en zijn verhoging. O, wat doet het dan recht schriftuurlijk aan als de Heidelberger gaat zeggen, wat verstaat hij door het woordeken geleden? En dat hij dan zo begint te zeggen, dat was ook onze eerste gedachte, dat hij aan lichaam en ziel, dat hij, dat was onze eerste gedachte, hij heeft geleden. Niet om daarmee te willen zeggen dat er verder geen lijden is op deze aarde of in uw leven, maar om aan te duiden het grote verschil dat er gevonden wordt tussen hem en tussen ons. De Heidelberger, hij weet wel wat mensen dat wij zijn. Hij weet wel dat wij eigenlijk altijd nog weer iets verdienstelijks zien in ons lijden. Dat wij eigenlijk altijd iets zien achter het lijden. Ja, dat wij soms bij mensen die God niet vreesden en buiten hem verzinken, dat als een soort troost wordt opgemerkt door de omstanders, hij is gelukkig uit zijn lijden verlost. Terwijl dan het rechte lijden pas een aanvang gaat nemen. Het volle lijden in eeuwige dood en duisternis. De Heidelberger weet ook wel dat ook na ontvangene genade ons lijden ons zo in de weg kan zitten. En dat wij als het ware zo'n soort martelaarsgedachte kunnen voeden en kweken in ons leven. En de een is een been verloren en de ander is dit en een derde heeft wat anders. En wij gaan als klagers over de aarde tegen een ieder vertellende wat wij zoal lijden en zoal voelen. Soms wordt onze mond een ogenblik gestopt als wij op anderen een blik mogen slaan, die in veel ernstiger mate hun leven slijten. Maar in het algemeen hebben wij, ja, laat ik het maar zo zeggen, wij hebben meer op, meer oog voor het lijden van de mensheid, van onszelf, dan dat we oog hebben voor het lijden van de man van smarten. Dat is nu eenmaal zo verweven door die gevallen natuur des mensen, dat hij zichzelf het ernstigst geval vindt. En dat hij zelf daarin ook heimelijk meent nog iets te betekenen te hebben. Dat hij door lijden geheiligd wordt. Dat hij door lijden moet ingaan. En dat hij zo door alles mee te maken aan lichaam en ziel als het ware een zeker rantsoen, een voldoening aan de Heere zou kunnen aanbieden. Die man heeft toch geleden. Die man heeft toch dit en dat. Die is er toch diep doorgemoeten. Die man heeft toch een angst en benauwdheden gekend. Die is aan het lichaam toch geslagen. O, zo wijs is nu de Heidelberger. Wij zijn zo wijs niet. Maar de Heidelberger is zo wijs door de Heilige Geest, dat hij als het ware die martelaarsgeschiedenis van de mens een ogenblik erbuiten schuift. En dat martelaarsgevoel van de mens waarin hij zucht en kermt als onverdienstelijk terzijde legt. Dat is nu zijn wijsheid, waarin hij aanvangt te zeggen dat hij geleden heeft, hij. Dat is de eeuwige Zoon van God die vlees en bloed heeft aangenomen uit de maag Maria. Geliefde, we hebben daar de laatste weken regelmatig bij stilgestaan, bij zijn lijden. Daar komen wij in die dingen nu niet op dit ogenblik terug. Hoewel het altijd een fontein is van levend water dat uit zijn zijde vloeit. Maar om u nog iets anders daarvan te mogen noemen. Hij heeft geleden aan lichaam en ziel. Daarom had hij juist een lichaam en een ziel. Daartoe heeft hij vlees en bloed aangenomen om te kunnen lijden. Als wij nu een oog slaan op onszelf en op het lijden wat in deze wereld is, dan kunnen wij dat lijden terugbrengen tot de zonde. Het lijden heeft een oorzaak. Het lijden heeft werkelijk door God een bedoeling. Wij moeten er ook niet gering over denken, want al is het dat de Heer Jezus zegt, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Als de discipelen zeggen, Heere, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Dan zegt hij, nog deze, nog zijn ouders. Daarom is die man in die zin niet blind. Daar wil de Heer Jezus niet mee zeggen dat die man daar zondeloos is en dat zijn ouders zondeloos zijn. Maar hij wil daarin in de diepste zin zeggen, als wij krijgen naar wat wij waard zijn, dan is het met een blindheid niet goed te maken, die discipelen. Waar jullie aan denken alsof deze man een bijzondere zondaar was, anders dan jullie zondaar zijn, dan vergis je je. Maar de Heer Jezus heeft daar nooit mee willen leren dat alles wat ons hierover komt en wat er in deze wereld gevonden wordt aan lijden, geen oorzaak zou hebben in de zonde. Zeker wel. Want dan blijft het toch waar, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En op de bodem aller vragen ligt der wereld zondeschuld. Dat blijft waar. De Heer Jezus wil alleen die hoogmoed en die verbeelding bij zijn discipelen fnuiken. En als er later hem geboodschap wordt van die mannen die de toren van Siloam op zich kregen en verpletterd werden onder het puin, en die mensen die door Pilatus gedood werden bij het altaar, dan zegt de Heer Jezus, neem niet dat het groter zondaars waren dan gij, want gij zijt alreeds grootste zondaren. Want indien gij u niet bekeert, zo zult gij desgelijks vergaan. Daarin is het duidelijk, geliefde, dat wel degelijk alle lijden onder de mensenkinderen haar oorzaak heeft in de zonde en een uitdrukking is van de rechtvaardige toorn Gods tegen de zonde. Het kwaad straft zichzelf. Het kwaad heeft een ellendige vrucht. En het zoet der zonde komt uit in het vergif, mondt uit in het vergif van het lijden. Van de wroeging, van de kwelling der conscientiën. Ja, van het lichamelijk en het zielenlijden tezamen. Alles bij elkaar. Maar, dat lijden is bij ons op zijn plaats. Wij kunnen zeggen, we zijn niet tot lijden geschapen. Dat is waar. We zijn niet geschapen om hier te verteren op deze aarde aan allerlei ziekten. Om onze harten tekeer te voelen gaan in ons lichaam. Dat is waar, wij zijn er niet toe geschapen. Maar we hebben wel vrij en moedwillig daarvoor gekozen toen wij God onze rug hebben toegekeerd. Toen hebben wij gekozen voor de zonde. En met het kiezen voor de zonde kiezen wij voor de dood. Alle lijden behoort tot het grote stuk van de dood. Al die tonen, de een is zwaarder en somberder, maar het zijn alle tonen op het stuk van de dood en van het stuk van de dood. Wij zijn van huis uit van God vervreemd geworden. Daarom is het opmerkelijk als we mensen ontmoeten die niet lijdt. Want de toren van God gaat uit over de mens die vlees geworden is. En dan vlees in de schriftuurlijke zin van het woord, die zondaar geworden is. Die verzet heeft gepleegd tegen de wil van zijn schepper. En die toren van God die mag bedekt zijn. Die mag daar hier nog niet door de volle grootte en majesteit en diepte de mensen en de wereld verzwelgen. Maar de toren, zij is er wel. Gij zijt een God die te alle dagen toornt. Toornt over onze zielen en over onze lichamen, over ons ganse leven. En dan kunt gij zeggen, ja, maar als wij nu geloven in hem, die de goddeloze rechtvaardigt om niet, en als wij nu bekeerd zijn en een nieuw hart hebben, dan bestaat er toch geen toren meer, dan vergissen wij ons. Dan vergissen wij ons, al bedoelen we het misschien goed. God torent tegen alle vlees en hij blijft toornen. Waarom zou de Heer Jezus anders gezegd hebben, broeders of de apostel, vlees en bloed zal het koninkrijk Gods niet beërven? Dat is onze vleeselijke status, onze vleeselijke stand, dat zal het koninkrijk van God nooit kunnen beërven. Dacht u dat Mozes dat bedoelde voor de onwedergeborene en de verworvene? Als hij gaat zeggen, door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Ja, dat de Heere torent en doet smelten door middel van de ongerechtigheden. Dacht u dat Mozes dat niet bedoelde, juist op de levende kerk? Juist op de kerk die gelooft dat de schuld uit het boek is weggedaan. Daarvan geldt, onze misdaden voeren ons heen weg als een wind. Gij doet ons smelten door middel onze ongerechtigheden. U denkt dat is goed voor de begrafenis, maar we zijn ook op de begrafenis. We zijn ook op de begrafenis, want laten we nooit vergeten, al is er een licht dat over de graven geschenen heeft, al is het leven des geestes vrede en blijdschap en goedheid, al is er een hoop die niet beschaamt, wij in ons gevallen bestaan, wij zijn op onze eigen begrafenis, want wij zullen allen hier op aarde achter moeten blijven en ook mogen blijven. Van ons zal toch gelden als wij de Heere vrezen. Wij zullen gebracht worden waar wij niet willen. Als ge oud zult geworden zijn, zegt hij tot Petrus, zal u een ander gorden en brengen waar gij niet wilt. O, laten wij toch recht verstaan. Ik ben vleeselijk. En omdat ik vleeselijk ben, hoef ik de toren Gods niet te camoufleren. Omdat ik meen dat ik geestelijk ben. Nee, laten wij er maar eerlijk vooruitkomen. Dat de toren Gods ons in onze stand van ons leven menigmaal kan verschrikken. en dat de laatste argangel in de gedachte onze ziel kan verontrusten. Want wie zal voor zijn gericht kunnen bestaan? U zult zeggen, het is een vaderlijke kastijding. Zeker wel. Zeg het maar vrijuit. Maar bedenk erbij dat hij toch zodanig kastijdt dat er niets meer overblijft dan een handje vol stof en een groeve der vertering. Want vlees en bloed onderwerpt zich der wet Gods niet. En wat zich niet onderwerpt zal zekerlijk moeten verdwijnen. Zal zekerlijk teniet gemaakt moeten worden. Daarom staat juist ook het leven van de begenadigde staat in het teken van de toren van God. Daarom weet ook de begenadigde iets af, al is het alles slechts een ritseling van de toren van God. Want het kan niet anders of die toren van God blijft zich blijvend richten tegen alle vlees en zal niet eerder ophouden of er zal geest alleen overblijven. Er zal alleen zijn maaksel en zijn werk overblijven. Nu gij denkt misschien in uw ziel, de Heer, hij wandelt langs vele wegen. Maar gij denkt misschien met schrik menigmaal, zou ik een verworpeling zijn? Want als ik naar anderen van Gods volk kijk, die hebben niet zo die ervaring van zijn toren. Die hebben meer ervaring van zijn ontferming. En dat hij gezegd heeft, ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden in der eeuwigheid. En ik heb toch wel gevoel van toorn. God komt mij wel menigmaal voor als rechter. Rechter. Ja, bedenk dan, geliefde. Dat is geen bewijs dat gij nog een verworpeling zijt. Maar het is een bewijs dat God waarachtig is en wij leugenachtig. Al kunnen we het niet altijd omschrijven wat het en hoe het precies is, maar toch, uw toren doet ons hart van doodschrik beven. En dan mag je proberen er 1000 evangeliën overheen te plakken. En dan mag je er proberen er 1000 waarheden tegenover te stellen. God is het die rechtvaardig maakt. Maar dat krijgen wij nooit voor elkaar. Er is lijden. Een lijden. En in die zin, geliefde, moet ge niet denken. Moet ge niet denken, die wereld, ja. Daar schuilt de Vader op, die vloekt. En die, daar torent hij op. Maar ons, nee. Want wij maken deel uit van deze wereld. En zolang wij nog op de aarde zijn, in de aardse tabernakel, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En zolang wij hier op aarde zijn, kan God nooit, in de hemel ook niet, maar dan hoeft het niet meer. Maar je kunt toch nooit van God verwachten dat hij ze wat wit noemt. Je kunt toch nooit van God verwachten dat hij kwaad goed noemt. Je kunt toch nooit verwachten dat hij een vleeselijk mens geestelijk vindt. Nooit. Daarom is er ruimte in de werken van Gods geest. Al is het alles slechts een kleine ritseling, dat zeg ik erbij. Een kleine ritseling. Maar het zijn toch de symptomen van zijn toren, wanneer ons hart beeft. Wanneer in onze waarneming op weg zijn naar het eeuwige einde. Waarin geen hulp en uitkomst ons meer toelacht. Wanneer we vluchten willen, En wanneer onze ziel oversteld wordt en als in de gevangenis besloten zijn. O, bedenkt het toch. Gods volk heeft dat nooit ervaren, alsof dat niet op zijn plaats was. De psalmdichters hebben nooit als het ware net gedaan. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan de Heer op mij nou nog boos zijn? Hoe kan mij dit overkomen? Hoe kan zulk een lot mij beschoren zijn? Zo nooit. Want let erop, de realiteit, de werkelijkheid van de genade en van het geloof. Dat is geen schijnvertoning, maar dat is juist tegen de toren en tegen de gramschap en tegen die strenge rechtvaardige God die zo boos op ons is. Namelijk op alles wat zich niet onderwerpt. Op alle vlees, om als het ware, door het geloof, als een ongerechtig in mijzelf, een beroep te doen op de gerechtigheid Gods in Christus Jezus. Niet om een beroep te doen dat wij het niet verdiend hebben. En dat wij zo smetteloos en zo blank zijn. Maar een beroep te doen op hem die aan lichaam en ziel geleden heeft. Dat we toch recht mogen verstaan. Dat de toren van God geen spelletje zal denken wij het. En dat hier wat de wijze man zegt, de dag des doods is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Nou ja, voor deze en gene stelt. En dat er een bitterder dingen zijn dan de dood. Dat kunnen wij wel allemaal wegredeneren. Daar kunnen wij van zeggen, ja. Och ja, het is allemaal goed. Het is allemaal in orde. Het is allemaal klaar. Ja. Ach, ik denk wel eens. Dat komt omdat wij zo weinig ontdekking hebben. Daar komt dat van. Dat wij zo weinig ontdekking hebben. Dat we denken dat we de Heer kennen, maar we kennen hem nog niet. Misschien iets. We kennen hem nooit hoor. Hij is de onpeilbaar. Toch vloeit het vaak voort uit een gebrek aan ontdekking. Welke ontdekking? Dat wij het voorwerp van zijn toren waren, zijn. Reeds van het uur van onze ontvangenis af. En het zal eeuwig genade en ontferming zijn, als we niet het onderwerp ervoor hoeven te wezen, voor die toren en gramschap Gods. Maar wij zijn het voorwerp daarvan. En we kunnen het keren en draaien zoals we dat zelf willen, en zoals het ons het beste lijkt. Gij zult het vroeg of laat in uw leven ervaren. Gij, wie zal God zien en leven? Wie zal voor hem staande kunnen blijven? En vroeg of laat zult ge bemerken dat psalm 90 geen begrafenispsalm alleen is. Voor als we ter aarde besteld worden. Maar dat psalm 90... het begeleidend woord is aan de levensweg van de zondaar die hij wandelt. Die hij wandelt. Van ogenblik tot ogenblik. Ja, geliefde, daarom, ik heb u iets genoemd. We zullen wel moeten verstaan waarom dat er staat dat hij en niet wij. Dat zullen we recht moeten verstaan. Niet in de logening van het nameloze leed dat over de wereld gekomen is. Niet in de miskenning alsof wij hier in rozengeur en maneschijn onze weg gaan tot het einde toe. Want dat kan zo zijn, maar we moeten er maar niet op rekenen. Want het uitnemendste van alles is moeite en verdriet en wij vliegen daarheen. En wordt er snel afgesneden. Ja, wij hoeven het lijden niet te ontkennen. En toch komen wij op ons uitgangspunt terug. Hij heeft geleden. Waarom? Wel, als wij lijden, dan lijden wij naar hetgeen wij waardig zijn. Dan lijden wij als zwakke, verkeerde, verdraaide zondaren, die als het ware in ons zonde-element de gevolgen overkomen van onze zonde. Dan is er niets vreemds. Het is eigenlijk vreemder dat wij nog zo goed door het leven gaan en er doorheen komen. Dat is eigenlijk vreemder. Dat is eigenlijk een wonder, een onbegrijpelijk wonder, dat we niet van onze geboorte afgeschreeuwd hebben van pijn en zwart naar lichaam en naar ziel. Ja, dat is een wonder. Maar onze lijden, wat er nog is, staat in het teken van onze ellende, van onze zonde. En daarbij komt dat wij vaak meer vrezen het lijden van het lichaam, het lijden van pijn en smart, dan het lijden onze zielen. Omdat wij door onze zonde zulke harde zielen hebben, wij kunnen nooit recht in de volle diepte wenen. Als dat kon, dan zouden wij ons dood wenen voor de Heer. Dan zouden we nooit meer opstaan. Dan zouden we waarlijk tranen schreven, die allen in zijn fles werden vergaard. Maar daarin ontdekken wij ook, in onze zielen, dat wij niet meer recht kunnen lijden. Want onze zielen zijn al zo hard geworden, dat die slagen en schaduwen die er overheen vallen, worden niet eens meer verwerkt ten volle. Het zijn alles zulke onvruchtbare tranen. Wij keren en blijven ermee in onszelf en nooit in God, onze rechter. Nu staat er toch geschreven, deze borg en middelaar was niet één uit de veel. Hij was niet ook een mens die in het midden van al die leiders ook zijn plaatsje heeft ingenomen, nee. Maar nu schuift de Heidelberger al dat lijden, schuift hij aan de kant als onbetekenend en niet verdienstelijk. En hij brengt naar voren de heilige, de onnozele, de onbesmette, die aan lichaam en ziel geleden heeft. Ja, dat maakt de diepte van zijn lijden uit. Hij had een ziel die niet zondigde, een reine ziel. Hij had een lichaam dat zichzelf nooit verdorven had. Hij was daarin wel de tot zonde gemaakte, maar hij had nooit bedrog gedaan. Er was geen onrecht in zijn mond. Hij was dus de heilige, de onnozele, de afgescheidene van de zonde en daarin ook van de zondaren. Hij kan dus pas echt wenen. Hij kan pas echt treuren. Hij kan pas echt hongeren en dorsten naar God uit de woestijn van het leven. Dat hij aan lichaam en ziel, waarom eerst het lichaam? Omdat het lichaam voor ons het uiterlijk waarneembare is. Omdat in het lichaam zich de gesteldheid der ziel weerspiegelt. Omdat zijn oog heeft geweend aan het graf van Lazarus. Omdat zijn aangezicht beangst en verbazing heeft uitgedrukt. Omdat zijn zweet werd als grote druppelen bloed. Als iemand lacht, als iemand pret heeft, dan veronderstellen wij meestal niet dat hij zo vreselijk lijdt. Maar wij zien soms aan de uitdrukking van het gezicht, door de lach nog wel heen, de verborgen trek van het leed. Het lichaam is het waarneembare, de spiegel van de ziel. Daarom zegt de Heidelberger ook, dat hij aan lichaam en ziel geleden heeft. En daarin is hij nu de enige leider en de enigste. En is er geen van de volkeren, ja al waren wij naar het lichaam, meer gemarteld en gefolterd dan hij. Dan nog konden wij niet in zijn verlengde gaan staan en naast hem. Want dan nog staat hij alleen op de eenzame hoogte van zijn lijden. Dan staat hij alleen als de reine, de heilige, de onbesmette. Dan staat hij als de verbaasde, die geen plaats weet te geven aan alles wat over hem komt. En dat is nu het enige, hij heeft geleden. En nu blijft er dus maar één leider over met een lange ei, één leider. Eén leider die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Eén die eerlijk en oprecht geweend heeft om onze begrafenis, waar wij lezen en Jezus weende. Eén die maar echt en waarachtig gekropen heeft, want wij kruipen in ons kruipen nog als zondaren. Wij kruipen nog als bevlekte en besmette. En als wij bang zijn, dan zijn we ook nog bang als omdragend een beschuldigend conscientie. Want wie leeft er die rechtvaardig zal zijn voor God? Daar is geen mens voor waar, zegt de wijze man, die rechtvaardig is, die goed doet en niet zondigt. Zodoende is er altijd een aanknopingspunt in onze zonde en in onze lijden, omdat we in zulke lage staat terechtgekomen zijn. Daarom maakt het ook niet uit, geliefde. Daarom kunnen we nooit zeggen, zoals sommigen van Gods volk, ik heb ervoor gekropen. Want wat daar kroop op de grond, was tenslotte nog maar een varken. Was tenslotte nog maar een boos en een wild gedierd. Was tenslotte nog maar een melaat stuk vlees naar ziel en lichaam beide. Dat is het noemen nog niet waard, geliefde. Dat is het zeggen nog niet waard. Daar hoeven wij nooit onze belangrijkheid in te betonen. Dan zou je beter kunnen zeggen, man, schei uit, want dat we nog niet rondkruipen in de buitenste duisternis, waar wening is en knessing der tanden, dat is nog een meevaller. Want alles wat we daarboven hebben, dat is enkel gunst en genade. Kijk, ziet u eens, dat is nu het enige, het bijzondere. En daarin gaat alle lijden. Ook al is de oorzaak daarvan de toren van God. In zonderheid ook betoond aan zijn kerk. Als hij ze doet ervaren dat het hun ongerechtigheden zijn, die hun de dood hebben aangedaan. En niet het goede, want het goede is hun niet de dood geworden, maar de zonde is hun de dood geworden. Want de zonde volledig hebbende, hij baart de dood. O, die worden nu alle nochtans weggeschoven naar dat leger van ongelukkigen. Het is alles verklaarbaar wat er in hun leven is. Als ze een geopend oog hebben, dan zeggen ze, het is alles verklaarbaar. Want wij hebben God op het allerhoogst misdaan. Alle ongelijkvormigheid, onwilligheid tegenstreven. Daar kun je nu aan zien dat onze lijden niet meer telt. Want wij kunnen niet meer lijden nadat we waardig zijn. Want we zijn niet verenigd. Dat kan niet. En als we niet verenigd zijn, dan wil dat zeggen dat we meer waard zijn dan lijden. Meer waard zijn dan pijn en smart. Meer waard zijn dan een ander. En daarom valt alles van het schepsel en van de levende kerk in het bijzonder, het valt alles terzijde. En daarom hoef je je diepe weg en je door lijden geheiligd zijn nooit meer naar voren te brengen. Nee, als iets betekenend, want nu treedt hij in, van welke de Heidelberger zegt, dat hij aan lichaam en ziel geleden heeft. Hij was heilig, zoals we zeiden. Denk eens in, bij ons past het erbij de ellende en de zwartheid en de ziekte en de dood. Maar bij hem, hij had het niet geroofd, hij had niet gestolen. En nochtans als plaatsbekleder, als middelaar, wil hij de gehoorzaamheid betrachten en het lijden vervullen. Lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Lijdelijke gehoorzaamheid wil zeggen het lijden van de straf. Dadelijke gehoorzaamheid wil zeggen het doen van Gods wil. In alles, in het grootste lijden, toch niet te vragen naar zichzelf, maar naar Gods wil. Dan houdt ons verstand op. Nu klapt een mens vaak al uit elkaar, als die meent dat hem onrecht aangedaan wordt. Hij vecht voor het recht. Hij heeft een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. En hij wordt de duivel gelijk als die meent dat hij werkelijk onrecht aangedaan is. En dat kan hier op aarde. Op aarde kan die vals beschuldigd worden, vals veroordeeld worden, kwalijk behandeld worden. Maar dan moet je eens nagaan, meestal hebben we zo'n grote mond niet, omdat we voelen van binnen dat het niet helemaal recht zit. Dat we toch wel wat schuld hebben. Alleen als de ander dan meer schuld heeft, dan gaan we er van langs. Ja, het is een schandaal, dit en dat. Het is verschrikkelijk. Dat is nou het loon. Dat krijgt nou een mens. Maar intussen beseffen wij niet dat we in ons gelijk nog ongelijk hebben. Dat we in ons recht nog onrechtvaardiger zijn. Maar moest nagaan. Dat zijn nou gevallen, aangevreten mensen. Zondaren. En die zitten daar op een stoel voor het onrecht. Zitten ze te doen. En ten dele kan dat terecht zijn. Goed. Maar nou moet je eens indenken. En dat kunnen we ook niet meer indenken. Daarom zeg ik, hier houdt ons verstand in. Daar komt een werkelijk, waarachtig rechtvaardig. Daar komt een echte heilige. Niet een schijnheilige, een echte heilige. Daar komt er een die werkelijk recht uit de ogen ziet. En rechte woorden spreekt. En dan moet je eens denken. Die wordt geslagen. Die wordt gespuwd. Die wordt weggetrapt door de mens. Die wordt beschuldigd als een van de duivel bezetene. Die een voorzichtig verdrag met de dood en de hel heeft gesloten. Hij werkt de duivelen. Die wordt verdacht. Wij zijn niet uit hoererij geboren. Die krijgt daar te maken met het schuim en met het vuil van ons leven. Dat wordt als een golf op hem afgestuurd door die ellendige mens. Wij kunnen er nog in ademhalen. Laat maar eerlijk wezen. Het is eeuwige genade als we er nog eens een keer van mogen walgen. Maar zoals we in ons bestaan zijn, is het bedenken des vleeses vijandschap tegen God. Dus wij kunnen nooit die smart daarover gevoelen. Maar dan moet je aan hem denken. Nooit onrecht gedaan. En daar komt die golf van ongerechtigheid op hem aan. Op hem aan. Over hem komt het lijden. En het lijden hebben wij gezegd, heeft als oorzaak onze zonde. En dat heeft als oorzaak de toren van God, of als gevolg de toren van God die onze weg drukt. En die ons hier bij ogenblikken het hart doet beven. Maar dat komt op hem. De toren. En we zouden moeten zeggen, hij is niet het voorwerp van Gods toorn. Dat kan hij niet wezen. Hij kan toch nooit het voorwerp van Gods toorn wezen. Hij is toch des vaders een lieve kind, zijn enige geborene. Hij doet toch altijd de wil des vaders. Hij is toch een geliefde zoon. Hoe kan hij het voorwerp? Nee, dat kan hij ook niet wezen. Dat zijn wij. Maar hij wordt het onderwerp van de toren des vaders. De toren des vaders. Hij kon geen voorwerp wezen, want hij had nooit kwaad gedaan. Maar wel onderwerp. De vader kan alles op hem leggen, omdat hij op zich genomen had om middelaar te wezen. Plaatsbekleder. Borg voor die gevallen Adamskinderen. Dat is toch ontzaglijk groot. Welke smart is er dan aan zijn smart gelijk? Welke geruwe moet er in zijn ziel geweest zijn? Welke helse bespringingen zal de vorst der duisternis hem gedaan hebben? Terwijl hij er eigenlijk geen voorwerp voor kon wezen. Omdat hij nooit geen bedrog gedaan had. Denk eens dat hem menigmaal de tranen in de ogen gesprongen zijn waar wij nog glimlachten. Dat hij stilletjes op de bergen riep, Vader, help mij, ik verga. Dat hij terwijl de anderen sliepen en ze achterliep, hij heeft gelegen. Met de schuld van zijn discipeltjes op zijn schouder, op zijn ziel. Van de dag die weer voorbij gegaan was, kroop naar de steenrotsen en de holen der aarde, om daar te worstelen in gebed en smeking voor die dwaze Petrus, voor die verkeerde Johannes, voor die domme Thomas. Hij de Rijn, toen hun het al vergeten waren, toen ze sliepen, toen ze helemaal niet lagen te lijden, misschien wel aan kiespijn, maar niet daaraan. Toen ze gewoon waren, hem moe, mooie dag geweest, hebben ze gezegd. Mooie dag gehad. 10 zijn er vandaag beter gemaakt. 2000 mensen onder het gehoor, mooie dag geweest. En aan het eind kroop de leider de berg op. Om daarmee als het ware aan te tonen, ik kruip naar u toe, God. O mijn vader, het is niet om uit te houden op de aarde. U zijt zo oneindig ver weg, ik klim naar u toe. Ik stijg tot u op als de beladene. Dat is met de heilige zo, met de reine, de onbesmet. En de toren Gods, daaraan leidt hij. Hij leidt aan mijn zonde. Dat was onze tweede gedachte, waaraan heeft hij nu geleden? Hij leidt aan mijn zonde. Hij leidt aan mijn vloek. Hij leidt aan de zonde van nalatigheid en de zonde van de daad. Daar leidt hij aan. Toen hij geboren werd, toen hij opwies, de hele tijd van zijn leven, zijn ganse leven, ons lijden weg. Weg. Gaat misschien toch meer goede dagen zonder pijn als met pijn. Misschien hebt ge meer dagen van rust dan van verteerd te worden door onrust. Hij is borg, hij stond in mijn plaats, zegt de kerk. In onze plaats. Daarom de ganse tijd zijn levens leidt hij. Van de jongens en de meisjes op de straat. En op de catechisatie. En in de synagoge. Hij leidt aan de voorganger en aan de voorzanger. En aan de overste van de synagoge. Hij leidt aan de buurman die naast hem zit. Hij leidt aan hun gedachten, woorden en werken. Met een doodsteek in zijn gebeente leidt hij aan onze ellende. En hij leidt dat als de onschuldige, als de reine. Daarom is hij de enige leider, hij, de waarachtige leider. Daarom mag niemand zich aan hem vergelijken. Niemand mag daarin zijn lijden zien als iets betekenends. Hoogstens het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik in die druk uw goddelijke recht, dat ge over uw zoon deed gaan, zou leren kennen. En ik voor overdij zou vrezen en u wil als heilig eren. Hij leidt aan mij, zegt de kerk. Hij leidt aan mijn geboorte en aan mijn leven en aan mijn sterven. Hij leidt aan alles. Want hij leidt de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Die heeft hij gedragen in zijn ganse leven. Van het ganse menselijk geslacht, ja. De toren Gods richtte zich tegen de zonde van u en van mij, maar ook de man die vandaag op het voetbalveld zit. En ook die is gaan vissen, of die is gaan rijden, een gezellig dagje. Tegen de dronkaard die daarheen waggelt op de straat, en tegen u die heden in de kerk zit. Je kunt niet meer spreken van zonde en scheiden. Het is de zonde van het menselijk geslacht, niet van de beesten. Ook niet van de engelen. Ook niet van de bomen en de planten, maar van het menselijk geslacht. U zegt, ja, maar alle mensen zullen toch niet zalig worden. Ja, maar er staat ook geschreven niet dat hij de storen Gods tegen de zonde voor het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Maar de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Kijk eens, u leeft ook in uw geslacht. Maar de meesten zijn misschien al gestorven. Toch spreek je van het geslacht van die en die. Het is uw geslacht. Dat schilderij of die erfenis, die is in uw geslacht. Dan kun je zeggen, ja, daar heeft die man toch niets aan die er niet meer is. Nee, maar het is toch uw geslacht. Uw geslacht. O ja, denk erom. Hij heeft de toren Gods tegen het ganse menselijk geslacht. Die toren heeft hij gedragen. Tegen de zonde van dat geslacht. En dan zullen er van dat geslacht sterven en eeuwig zingen. Daarom blijft het wel het menselijk geslacht. En al zullen er zijn die zelf hun zonden moeten dragen en niet kunnen dragen. En die daarom eeuwig zullen zinken en verzinken. Het blijft toch het menselijk geslacht. Geliefde, daarin is iets ontzagwekkends. Hij heeft aan mijn dood geleden. Hij heeft zich aan mij de dood gearbeid. Hij heeft het leven erbij verloren. Zo zwaar was de schuld, was de last. Maar er is ook iets van troost in. Gij die misschien denkt, oh, ik ben een duivel. Gij die misschien moet bekennen voor de Heer, ik ben een sadist. Ik ben een moordenaar van u. Een moordenaar van mijn kinderen. Een moordenaar van mijn vrouw. Nee, ik heb ze niet gewurgd. Ik heb ze niet doodgeslagen. Maar toch een moordenaar. En als gij dan uw leven terugkrijgt, al uw hatelijkheden, al mijn eigen bedoelend ik. O, wat als de Heilige Geest ons verlicht. Enkel zonde. Het hoeft niet goed te praten. Je hoeft niet te denken, ik ben de enige niet. Nee, denk het maar gerust in bij uzelf. Zou er ooit zo'n, ik heb al eens gezegd, zou er ooit zo'n kreng op de aarde gelegen hebben. Zo erg. Dan is het troost. Als alles u in het gezicht vliegt. En met recht. En als ge de wind en de adem van verre van een toornend God bij ogenblikken bespeurt. En dat ge diep in uw hart gevoelt, dat loopt slecht af. Ook al krijg ik een hartverlamming dat ik de dood amper zie, zal toch slecht aflopen. Let dan eens op, hij heeft geleden. Aan de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Daar is bij de Heere uitkomst en verzoening. Daar is in zijn dierbaar bloed een eeuwige kracht om al het vuil af te wassen. En om te vergeven en te vergeten. En om de meest nameloze, de meest ellendige, de meest vuilaardige op te zoeken met zijn heil en hem toe te roepen, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Er is geen zonde waaraan hij niet geleden heeft. Er is geen daad waarin hij niet geboet en betaald heeft. Zo gaat hij zijn weg al gaande en wegende, buigend en bukkend. En wij staan van verre en schouwen dit aan. Wij staan van verre en schouwen het aan. En onze harten gaan wel uit vanwege zijn spreken, om meer en meer gedompeld te worden in zijn dierbaar hartebloed en in de diepte van zijn middelaarswerk. Maar we staan van verre. Van verre, want geen oog heeft ook dat gezien en geen oor gehoord. Wij blijven van verre. Eeuwig zelf zullen we daarin van ver blijven. Want nimmer zal de kerk ooit kunnen peilen zijn lijden dat hij geleden heeft de ganse tijd van zijn leven. Wij schouwen dit aan. Zalig is nochtans hij die, hoewel bekennende, van verre staande, nochtans mag getuigen, niet alleen voor andere heren, maar ook voor mij hebt gij zo geleden. Waartoe heeft hij dat gedaan? Opdat hij met zijn lijden, als met het enige betaal, het enige zoenoffer, onze lichaam en onze ziel, van de eeuwige verdoemenis verloste. Wat een woord, verdoemenis. Dat is ook niet uit te spreken wat dat betekent. Dat wil niet alleen zoals een nieuwe vertaling dat vertaalt met veroordeling. Het is waar, vroeger werd een doem, was een doem een oordeel. In het ouderwetse spraakgebruik was een veroordeling een verdoeming. Ook voor de gewone aardse rechtbank werd gesproken over een doemvonnis. Dat is waar. Dat opzicht hoeven we ons niet zo druk te maken, want dan is oordeel en doem betekent hetzelfde. Maar er is iets anders bij. Dat woord heeft voor ons niet alleen de klank en de inhoud van een straf, maar ook van een plaats, bepalen. Niet alleen van toren, maar ook, en hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn, in de gramschap Gods. Nu, er rust op ons een eeuwige verdoemenis. Dat kun je nu zien alleen maar aan het kind Jezus, aan de jongeling en aan de man, dat er een eeuwige verdoemenis op ons rust. Want het hoe groot van onze zonde en ellende, dat wordt geleerd bij een blik op zijn lijden van verre. Daar kun je zien wat we nou waard zijn, want hij werd verdoemd. Hij werd verworpen, hij werd veracht. O, hij heeft aan mijn zonde geleden. Wereld, hij heeft de toren tegen alle zonde heeft hij gedragen. Zondaar. Zondaar zijt gij, zijn wij, nu zo bevoorrecht. Het zij in het toevlucht zoeken, denk aan mij in genade. Of in de zekerheid van het allerheiligst geloof. Hij heeft mij verlost, maar in welke stand dan ook. Is die staat der vernedering van de middelaar, van zijn lijden, is dat uw hoop, om in plaats van toren te ervaren genade? Of met de toren de genade te ervaren? Om met de ondergang het lijden, de ongerechtigheden, de gerechtigheid van Christus te mogen omhelzen door het geloof. En in plaats van ten laatste eeuwig te zinken in de volle dood, het eeuwige leven in beginsel hier straks volmaakt te ontvangen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Waartoe? Hij heeft het gedaan voor zijn kerk, die jammerlijk verzonken was in diepte van ongerechtigheid, die ze zelf nooit meer konden boeten. In de rampzaligheid niet, nooit zal kunnen gelden dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd de toren tegen het ganzen, dat kan in de hel nog niet, dat kan nooit, in de hemel niet en op de aarde. O, zegt dan de apostel, hij ziet het zwaard van Gods gerechtigheid hangen en gehangen boven het kind en het lam Gods op het vervloekte hout. En hij zegt daaruit, wij dan, wetende de schrik des Heer. Ja, omdat we geloven dat vreselijke wat daar op Golgotha geschiedde, bewegen de mensen tot het geloof en roepen hem toe, buiten Jezus, zijn lijden, zijn ondergang, is er geen leven meer. Buiten zijn sterven moeten wij eeuwig sterven. Buiten zijn gerechtigheid zullen wij als oud vuil afgedaan in de poel des vuurs geworpen worden. Buiten zijn genade wacht ons een toornend God, die eeuwig zal schelden. daaruit vloeit de ernst des apostels woorden voort, wij dan wetende. Want wij hebben niet alleen iets van zijn heerlijkheid aanschouwd, maar van des vaders toren op zijn kind. En wij zijn verbaasd geweest, zegt de kerk, verbaasd. Wat hebt gij geleden, eeuwige zoon? Daarom begeren wij, begeert de kerk nooit meer aan het sterfbed van de verworpenen te staan. Nooit meer. Want in het sterfbed van de verworpenen, die ook alles verworpen heeft, namelijk dit lijden van Christus. En als de zwanger voor hem opgetild wordt, dan rollen zijn ogen uit het hoofd van angst. Hoe moeten zij het leven enden? Deert van angst in hun ellende, de wereld is als een droom vergaan. Dan is er iets hels, iets wanhopigs in. Ja, er is er iets onherstelbaars. Dan is er in de blik een eeuwige verzinking, een eeuwige vereenzaming, een verlating, een wanhoop. Daar komen wij liever niet meer. Nooit meer. In der eeuwigheid liever niet. Nee, ik hoop dat gij eer hebt besluitbaren. En de dag als kaf zal zijn voorbij gegaan. Van verre moogt aanschouwen zijn lijden. Ook maar iets genoegzaam. Om u te doen bekennen. Wij achten dat u geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar gij hebt al mijn ongerechtigheid op u doen aanlopen. Om hem nu te prijzen en te eren. Hier in beginsel voor zijn grote genade. In zijn doodsovergave voor het volk in het lijden. Nu, die zullen niet sterven, want die in Christus Jezus zijn, daarvan geldt, zo is er nu geen verdoemenis voor die in Christus Jezus zijn. Die naar de geest leven, die zullen eeuwig leven. En waar die geest in onze hof der zielen zijn wind doet blazen, daar zingt de kerk, wanneer zullen wij naderen voor uw ogen, om uw naam eeuwig te verhogen. Amen.